Goedemorgen, ik mag jullie alle heel hartelijk welkom heten in deze dienst. Mijn naam is Hans Veldtromp en vooraf aan de dienst krijg je nu eerst nog enkele mededelingen van onze kerkraad.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u met ons verbonden bent. U kijkt of luistert naar een dienst van de Gereformeerde Kerk Langerak. We zijn blij dat wij in deze tijd van isolatie op deze wijze een dienst kunnen houden. Wij hopen dat u deze dienst mee kunt beleven en de kracht en troost uithaalt. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Aan het einde van de dienst is er een collectemoment. Via een app van Gift of door een overmaking kunt u meedoen aan de collecte. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kosten gebouwen en de tweede voor de kerk. De bloemen gaan vandaag naar Dick en Joke van de Broek. Voor ons gebed hebben we de volgende gebedspunten uit de gemeente. We bidden voor onze broeder Henk de Wind. Henk zal morgen weer worden behandeld, daar de vorige ingreep niet het gewenste resultaat had. Het is erg spannend of het nu wel lukt. We dragen Henk en Betty en hun familie op aan de Heer. We bidden voor Margaret Brocking. Afgelopen woensdag is zij met klachten van benauwdheid opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem. Na het maken van een hartfilmpje en bloedonderzoek bleek dat ze aan beide kanten een longembolie heeft. We willen haar opdragen aan God en bidden om genezing en moed om vol te houden, nu ze weer wat te verwerken krijgt. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Hans Veldtromp, voor. De muziek en zang wordt verzorgd door Cornelis Vink, Ruben Roest, Sanne van Houwelingen, Folianne Mans en Lucas Vink. Tot zover de mededelingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Psalm 39 begint met hele mooie woorden en die wil ik met je delen. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, u kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En ik herken heel veel van deze woorden. Aan de ene kant het vertrouwen dat God dicht bij mij is. Dat hij mijn gedachten kent. Dat hij mijn woorden kent. Ook de woorden van vanmorgen die je hoort. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dat God niet alleen mij, maar ook u en jou. Hij kent je. Hij gaat met je mee. En hij weet wat er in je leeft. Als je vragen hebt, als je moeite hebt, of wat er ook maar in jouw leven gebeurt. En om dat ook zichtbaar te maken, hebben wij een kaars staan en die ga ik aansteken. Want de kaars is het teken van licht. Het licht van Jezus dat brandt in ons leven, in jouw leven. En dat mag je laten branden en het beschijnt je en het laat je zien, zo gaat God met je mee. En als je daarin gelooft dat God met je meegaat, dan kan je ook uitspreken en met mij de woorden in je gedachten herhalen dat de hulp is die je hebt, die je ontvangt, is van God die in de hemel is, die de hemel en aarde maakte. God die altijd trouw zal blijven aan alles wat hij begint en dat wat hij begonnen is nooit zal loslaten. En als je in die God gelooft, dan wil hij je ook zegenen. En hij zegent jou met zijn woorden. Woorden van bemoediging. En hij zegt, er is vergeving voor jou. Van God die vol is van liefde. Omdat Jezus zijn leven heeft gegeven, gaat hij met je mee door zijn geest. En zijn geest geeft jou kracht, ook in deze dienst. Amen. We gaan samen een lied zingen. En ik vind het zelf een heel mooi lied om mee te beginnen. En als we dat lied gezongen hebben, dan zijn we even stil en dan denken we erover na. Het lied dat we samen gaan zingen, dat we gaan luisteren, dat heet 10.000 redenen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. En als we dat lied gehoord en geluisterd en gezongen hebben, dan zou ik je willen vragen in het moment van stilte zelf eens na te denken, waar ben je allemaal dankbaar voor in dit moment in je leven? We luisteren samen naar 10.000 redenen. Een korte moment van stilte willen we samen ook weer een lied gaan zingen. En het lied dat heeft ook heel erg te maken met de boodschap van deze dienst. Namelijk dat het als mens dat je het zo nodig kan hebben dat je niet alleen vertrouwt op God zoals dat kaarslicht dat brandt, maar ook dat je daar zelf ja, misschien wel in meeloopt en meegaat. Dat je zoekt, want Jezus zegt, wie zoekt zal vinden. Samen zingen we daarom het lied, zoekt eerst het Koninkrijk van God.
Hallelujah.
Laten we na dit lied ook samen bidden. De Heer bidden om een zegen, maar ook om kracht in je leven. Ik ga je voor in gebed. Heer onze God en liefdevolle Vader. Allereerst willen we u loven en prijzen zoals we dat gedaan hebben in ons lied. U de eer geven die alleen u toekomt. Kijk, als mensen dan kunnen we soms van alles bewonderen in ons leven. En daar blij mee zijn of gelukkig van worden. Maar laten we ook beseffen dat ons diepste geluk en ons hoogste geluk, dat bent u. Want Heer, u bent voor ons, u bent achter ons, u bent onder ons, u bent boven ons, u bent helemaal om ons heen. En als we daar bewust van zijn, dat u zo met ons meereist, dat alles wat ons overkomt, Heer, niet buiten u omgaat, ja, dan geeft dat ook iets van blijdschap en vreugde in ons leven, in onze gedachten. En als we daar blij van worden, Heer, dan mogen we ons ook gelukkig voelen. En dan niet zomaar gelukkig, maar dan gelukkig alsof je weet, ik word gezegend, ik ben een gezegend mens. Heer, en hoe mooi is dat? Dank u wel, Heer, dat u zo bij ons komt. Dat u zo, Heer, ons welkom heet en zegt, hier ben ik. Ik ben jouw God en jij bent mijn kind. En tegelijkertijd, Heer, als we dan u in de ogen kijken en nadenken over hoe groot u bent en hoe vol van liefde, dan hebben we het ook nodig om misschien even stil te zijn. Heer, u geeft ons veel mooie dingen, maar er zijn ook dingen waarin en momenten waarin we niet aan u dachten. Waar we onze eigen weg gingen. Waar misschien wij liefdeloos waren, terwijl u zo vol van liefde bent. En dat zijn geen momenten waar we graag aan terugdenken. Het zijn momenten waar we misschien zelfs van af willen. En dat kan. Heer, en de manier om af te komen van het gevoel van zonde, van onze fouten, van onze ongemakkelijkheden, is door naar u te komen. En zeggen, Heer, ons leven ging mis. In ons leven, Heer, gingen de dingen anders dan we ons hadden voorgenomen. Maar u wilt, Heer, dat wegnemen en wegdoen. Niet zozeer zand erover, maar zeggen van, als je naar mij komt, laat je dan door vergeving opnieuw vullen met liefde. En daar verlangen we naar. Geef, Heer, dat we vervuld worden met liefde, zodat we nieuwe mensen worden, nieuwe kracht ontvangen. Dat we bemoedigd worden door de woorden van Jezus. En dat we kunnen nadenken, Heer, wat dat betekent in ons leven. Dat hebben we nodig. Allemaal, jong en ouder. En zo bidden we dus ook om een zegen over dit moment, over dit samen zijn, over deze dienst. Vul ons met uw geest, de geest die ons wijsheid geeft, de geest die ons elke dag weer een weg wijst. De geest die stil is als wij stil zijn. De geest die ons bemoedigt en toespreekt als we het moeilijk hebben. Heer, vul ons zo ons hart, zodat we niet alleen kracht ontvangen, maar ook leven vanuit liefde en vreugde. We bidden u, Heer, dat uit genade en in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen ben ik begonnen met het lezen van enkele woorden uit Psalm 139. En van die psalm wil ik nu ook twee versen met je gaan zingen. We zingen samen Psalm 139, het eerste en het tiende vers.
Amen.
En in deze dienst hebben we uiteraard ook, zoals altijd, aandacht voor onze kinderen. En vandaag is er een heel spannend verhaal. Een verhaal over David, daar ging het vorige week ook over, en koning Saul. Spannend verhaal, daar gaan we nu naar luisteren. Maar er komt ook een echte professor in het verhaal voor. Nou, ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Wat zal er aan de hand zijn? En als we naar geluisterd hebben, gaan we samen ook het kinderlied zingen. Maar nu eerst luister naar het verhaal van David en koning Saul.
Jason, wat leuk dat je er vandaag ook bent. Weet jij nog waar het verhaal vorige week over ging?
Ja, David en Goliath.
Ja, over David en Goliath. Vandaag gaat het ook over David en over Saul. David die doet goede dingen voor Saul. Maar toch vertrouwt Saul David niet meer. Dit komt door een lied dat Saul gehoord heeft. In dit lied heeft David meer vijanden verslagen dan Saul. Saul is jaloers en bang. Straks willen de mensen David nog als koning in plaats van hem. Saul laat zich vullen met jaloezie. En wat dat voor gevolgen heeft, dat zien jullie met het proefje. Hallo jongens en meisjes, hier professor. Vandaag ga ik een proefje met jullie doen. Dit proefje is niet zomaar een proefje. Ik laat met dit proefje zien hoe jaloezie werkt. In dit glas, misschien kunnen jullie het wel zien, heb ik wat bakpoeder. En in dit glas zit een beetje dreft en azijn. En wat gaat er nu gebeuren als ik het azijn en de dreft bij de bakpoeder doe? Wat gebeurt er als je eigenlijk elke keer maar jaloers bent op iemand? Nou, kijk maar eens. Elke keer komt de jaloersheid. Wat gebeurt er dan? Zien jullie het? Uiteindelijk overstroomt het glas. Als je je laat vullen met jaloezie, dan moet het er uiteindelijk een keer uitkomen. Net als bij dit proefje. Nou, ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Tot de volgende keer. Doeg! Zo, zag je dat bij het filmpje? Het glas stroomde helemaal over. Net als dat je heel erg jaloers bent, dat het ook niet allemaal in je kan blijven, maar dat het eruit moet. Luister maar eens naar het verhaal, want zo gaat het ook bij Saul. Saul stampt boos door zijn kamer in het paleis. In zijn hoofd hoort hij de vrouwen nog zingen. Saul wint van 1000 soldaten, maar David die wint van 10.000 soldaten. Saul is jaloers. Hij wil niet dat David beter is dan hij. Koning Saul wil zelf de beste zijn. Steeds bozer loopt hij rondjes om zijn bed. Hij begint met zijn speer te zwaaien en hij schreeuwt zo hard als hij kan. Waa! Geschrokken kijkt David om de hoek van de kamer. Nu heeft koning Saul alweer last van een kwade geest. David zal snel een liedje voor hem spelen. Daar wordt de koning altijd rustig van. David pakt zijn harp en... Ik steek je dood, roept Saul. David schrikt. De speer van de koning vliegt door de lucht, recht op David af. Mis! Maar Saul gooit nog een keer. David duikt in elkaar en... Weer mis. De speer valt op de grond. Ineens wordt Saul weer rustig. Hij zucht verdrietig. God helpt jou, David, fluistert hij. Hij helpt mij niet meer. Koning Saul heeft 2 kinderen die veel van David houden. Prins Jonathan en prinses Michal. Jonathan is de beste vriend van David en Michal is zelfs met David getrouwd. Ze vindt het heel erg dat Saul zo boos op David is. Saul stuurt David tijdens telkens de oorlog in. Misschien dat hij dan doodgaat als soldaat, denkt Saul. Maar David blijft winnen. Hoe vaker David wint, hoe bozer Saul wordt. Papa, zegt Jonathan tegen koning Saul, u moet David geen pijn doen. Hij heeft gewonnen van de reus Goliath en hij doet veel goede dingen voor u. David staat verstopt achter een rots. Hij luistert. Je hebt gelijk, zegt Saul. Ik zal David niet meer doodmaken. David komt terug naar het paleis van koning Saul. Even lijkt alles weer goed. Maar op een dag hoort hij Saul weer schreeuwen. De kwade geest is weer bij hem. Snel pakt David zijn harp en speelt muziek voor de koning. Maar Saul? Saul luistert er niet naar. Hij gooit zijn speer naar David. Hij blijft in de muur zitten, vlak naast Davids hoofd. David rent naar huis, naar prinses Michal. Maar de soldaten gaan achter hem aan. Prinses Michal is slim. Ze helpt David om stilletjes uit het raam te klimmen. Ren weg, David! Dan pakt ze een beeld. Ze plakt geithaar op het hoofd en legt het beeld in bed. Nu lijkt het net alsof David in bed ligt. Kom naar buiten, David, roepen ze. Je moet naar de gevangenis. Dat kan niet, zegt Michal. David is ziek, hij ligt hier in bed. Maar even later komen de soldaten weer terug. Doe open, Michal. We tillen David gewoon in zijn bed naar de koning. Nu doet Michal de deur open. De mannen trekken de deken aan de kant. En ze kijken elkaar verbaasd aan. Huh? Dat is David niet. Het is een beeld. Ver weg in de velden rent David. Hij rent helemaal naar het huis van Samuel. Bij Samuel kan hij alles vertellen. Eindelijk is David veilig. Veilig voor koning Saul. Zo, dat is een bijzonder verhaal. Over David en over koning Saul en dat koning Saul zo jaloers was. Maar wat kunnen wij daarvan leren, Jason?
Dat je niet moet kwaad doen.
Ja, dat je niet kwaad moet doen. En dat je ook niet jaloers moet zijn op iemand anders.
Doei.
Doeg!
Tot de volgende keer.
Deze dienst wil ik met je stilstaan en nadenken over Jezus volgen. En toen ik bezig was met de voorbereidingen, toen kwam ik uit op een thema dat loslaten is het nieuwe volgen van Jezus. Daar wil ik over nadenken. Loslaten is het nieuwe volgen van Jezus. En toen ik daarbij stilstond, dacht ik van dat is wel heel toepasselijk voor deze periode waar we in leven. Hoeveel hebben we niet moeten loslaten in de afgelopen 2 maanden? En wie weet moeten we nog wel veel meer loslaten? Aan de ene kant, met de nieuwe stap in de maatregelen, in de beperking die we hebben, heeft Mark Rutte gezegd van we gaan weer wat opbouwen. En toch ligt er bij mij ook wel een vraag van en gaan we dan weer terug naar waar we vandaan komen? Of moet ik toch ook weer dingen loslaten? En ik vind dat spannend, merk ik. En juist daarom kijken we vanmorgen en dan kijken we in deze dienst naar Jezus. Jezus die roept eigenlijk ook mensen op om los te laten. En niet alleen maar de dingen die je mooi vindt of die je juist moeilijk vindt, maar alles. Dus het is misschien nog wel veel spannender dan wat Mark Rutte ons verteld heeft. In deze dienst luister je naar wat Jezus vertelt uit Lucas 14 vanaf vers 25 tot en met 35. En daarna sta ik met je stil over wat het betekent voor je geloof. Als je Jezus wil loslaten, als je Jezus wil volgen, dan moet je van alles loslaten. En dat zou misschien juist, ja, dat zou misschien wel eng zijn of spannend. Maar Jezus wil het omgekeerd. Hij wil je bevrijden. Hij wil je vrijheid geven. Hoe dat zit, dat vertel ik je straks. Maar nu eerst luisteren we naar de lezing uit de schrift.
Lucas 14, vers 25 tot 35. Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen wij dan de kracht teruggeven? Ook voor bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.
Ja, en Jezus zei een keer tegen zijn leerlingen: je zal gezegend worden als je niet alleen het woord dat je van God krijgt, als je het alleen maar begrijpt, maar ook wanneer je er wat mee gaat doen. En daar wil ik vanmorgen verder op ingaan. Want Jezus is op weg naar Jeruzalem. En hij heeft hele mooie dingen gedaan in de afgelopen periode. Hij heeft mensen genezen. Hij verkondigde mooie dingen over wie God is en wat God betekent in het leven. En wat God nog veel meer wil geven. En de mensen vinden het mooi. Die kijken naar Jezus en die zijn blij met hem. En niet alleen 12 leerlingen van Jezus volgen hem, maar veel meer mensen. Mensen uit de buurt. En als ze dan thuis kwamen, dan spraken ze met elkaar: je moet morgen met me meegaan. Dan gaan we luisteren naar Jezus. We gaan hem volgen. Hij gaat naar Jeruzalem. Deze man is een man van God. Je kan het horen aan alles wat hij zegt. Je kan het zien aan wat hij doet. Kom, ga met me mee. En zo volgen er allerlei mensen Jezus. En ze hebben verwachtingen van hem. Want ja, als deze man echt een man van God is, hij gaat naar Jeruzalem, wie weet wat hij daar allemaal kan gaan doen. En er is nogal wat aan de hand in Jeruzalem. De Romeinen heersen daar. De Romeinen maken de dienst uit. Zoals dat 75 jaar geleden hier ook in Nederland gebeurde. Dat de Duitsers de dienst uitmaakten in Nederland en Europa. En op een gegeven moment, als dan de geallieerden komen, dan ontstaat er iets van verwachting. Zullen ze het Duitse leger kunnen verslaan? Afgelopen week hebben we daarbij stilgestaan. Eerst het herdenken van al de mensen die gevallen zijn om juist die vrijheid te bereiken. En daarna ook het feest. Hoewel, dit keer was het feest ook wel echt heel anders, hè? Die lege dam, die indrukwekkende toespraken die we gehoord hebben. Maar ook het feest. Het is een bijzondere week geweest. Een week waarin je een beetje heen en weer gaat tussen blijheid, maar ook misschien wel verward bent. En dat is wel vergelijkbaar met de mensen die met Jezus meegingen. Want wat hadden zij in hoop dat Jezus wat zou kunnen doen? Hij is de man van God. En dus volgen ze hem en kijken, zijn nieuwsgierig wat hij gaat doen. En dat is best wel handig, zo'n Jezus. Een Jezus die voorgaat, die je alleen maar hoeft te volgen. Je hoeft hem achterna te lopen. En als hij de dingen voor je regelt, komt alles goed. Zo'n Jezus, dat wil ik eigenlijk ook wel. En als ze dan onderweg zijn, dan ineens, dan draait Jezus zich om. En hij kijkt naar de mensen. En dan zegt hij de woorden die we zojuist gehoord hebben. Als je mij echt wil volgen, dan moet je alles loslaten. Dan moet je alles opgeven. En niets wat belangrijk voor je is, vasthouden. Dan pas kan je mij echt volgen. Daar schrok ik wel van. Want wat Jezus zegt, van nou, als je mij wilt volgen, dan kost het je wel wat. Je moet er wel wat voor doen. Of niet? Ligt het dan toch weer anders? Hoe het ook zij, ik vond de woorden van Jezus heel erg ongemakkelijk. Ik vond ze moeilijk, van ja, hoezo alles loslaten? Hoezo dat ik de gedachten van mijn vader en moeder, mijn vrouw, mijn kinderen en alles wat me lief is, achter moet laten? Zelfs mijn eigen leven los moet laten. Wat betekent het? Wat bedoelt Jezus? Waar heeft hij het over? Nou, wat Jezus is wel serieus. En wat hij bedoelt is dat als je mij gelooft, dan gebeurt er wat in je leven. En iets moois. Iets anders dan dat je verwacht, maar er gebeurt iets in je leven. Maar het begint met, ben je bereid om alles wat je lief is op te geven? Kijk, wat Jezus niet zegt is dat alles wat je lief is waardeloos is. Of dat je niet meer van mensen hoeft en mag houden. Of dat je leven niet belangrijk vindt. Dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt, wie komt er eerst? En zijn antwoord die hij zelf daarop geeft is, ik kom eerst. Ik kom voor alles. En jij mag mij volgen. En ik heb erover nagedacht, want dat heeft heel veel consequenties voor mijn leven. En misschien ook wel die voor jou. Kijk, wat Jezus hier zegt is, er is niet zoveel ruimte om met Jezus te gaan onderhandelen. Ik moet nog wel denken aan het verhaal van die man waarin Jezus onderweg is en hem aanspreekt. En hij zegt, Heer, dan moet u eens even goed naar mij luisteren. Ik heb mijn hele leven God gediend. Ik heb me aan de wet gehouden. Ik heb goed voor arme mensen gezorgd. Wat moet ik nou eigenlijk nog meer doen? Of ben ik er al? Wat moet ik nog meer doen om in het koninkrijk van God te komen? Nou, zegt Jezus, er is nog wel één ding wat je kan doen. Namelijk, verkoop alles wat je hebt. Daar heb je het weer. Laat alles los. En volg mij. Nou, toen die man dat hoorde, toen schrok hij. Want hij was rijk. En hij liep eigenlijk teleurgesteld weg. Ik heb nou zo'n goed leven gehad. Ik heb zo trouw God gediend. Ik ben goed voor andere mensen geweest. Hoe kan Jezus dit nou van mij vragen? En de leerlingen die eromheen staan, die schrokken op dat moment. En die zeiden van, ja, maar God, Heer Jezus, wie kan dan nog bij God komen? En toen zei Jezus, met ogen vol van liefde, hij zegt, ja, in jullie ogen is dat niet mogelijk. Maar in de ogen van God wel. En daar heb ik even over nagedacht. Want wat betekent dat nu voor mij? Dat ik alles, wil ik eigenlijk alles wel opgeven? Wat ik belangrijk vind en wat ik mooi vind. Of moet Jezus toch maar een heel klein beetje ook met mij meelopen? Kan ik een beetje onderhandelen met hem? Zo van, we gaan samen onderweg, ik en Jezus. En samen komen we er wel uit. Ach, soms dan doe ik wat Jezus vraagt. En soms zou ik het ook wel heel fijn vinden als Jezus doet wat ik van hem vraag. En Jezus trekt daar toch een streep doorheen. Jezus zegt, zo gaat het niet werken. Ik vertel je straks waarom dat zo is. Maar nu blijven we nog eerst even bij dat ene punt. Jezus zegt, laat in eerste instantie alles maar eens los. En mijn vraag aan jou is, zou je dat durven? Het is meer een gedachte-experiment, maar wel een heel serieus. Zou je, omdat je gelooft, alles los durven laten? En nogmaals, het gaat hier natuurlijk niet dat je echt van huis loopt, dat je niemand meer wil zien, dat je al je rijkdom, zeg maar, weggooit. Het gaat erom, ben je bereid van binnen? En durf je dat experiment aan? Waarom is dat nu zo belangrijk en waarom sta ik er toch uitgebreid bij stil? Dat heeft denk ik te maken omdat ieder mens, en ik kijk maar naar mezelf en naar de mensen om me heen, we hebben allemaal een verborgen agenda. Heel vaak zeggen we dingen en doen we wat anders. Herken je dat? Dat je toch zelf probeert om een eigen weg uit te stippelen, ook al voel je aan, dit is het niet helemaal wat ik wil. Ik bedoel, je kan heel serieus zijn in je geloof en dat oprecht doen. Naar de kerk komen bijvoorbeeld. Of denken, nou, de kerk heb ik niet nodig, maar ik geloof zeker wel in God. En als ik in God geloof, dan ziet hij mij en dan vindt hij mij best wel een goed mens. Ik doe allemaal goede dingen. Of misschien ben je iemand die ook heel erg gelovig is en ook bidt. Als je het moeilijk hebt, dan ga je bidden. En als je iets hebt ontvangen, dan ga je danken. En ondertussen probeer je daar zeg maar wel even je eigen richting, je eigen weg in te gaan. Als je dat herkent, en ik herken dat, dan spreekt Jezus ook jou aan. Want Jezus wil je veel meer geven dan dat. Kijk, dat je gelooft, dat vindt Jezus mooi. Dat je bidt, vindt hij prachtig. Hij roept op verschillende plekken in de Bijbel op dat je ook moet bidden. Want bidden verbindt je met God. En de Bijbel laat ons ook zien dat we moeten omzien naar arme mensen. En dat je niet gehecht moet zijn aan al je dingen van rijkdom en die je belangrijk vindt. Maar Jezus wil nog een stapje met je verder gaan. Hij wil ten diepste dat je hem vertrouwt. Met andere woorden, dat je je verborgen agenda weglegt. En dat je denkt, oké, ik ga het opnieuw proberen. Jezus nodigt je vanmorgen uit om daar te komen, bij dat moment. Dat je denkt, oké, ik ga nu eerst even alles wegleggen. Ik hou even niets meer vast. En dan zegt Jezus nu tegen jou, doe niet langer meer je best om een goed gelovig, een goed christen te zijn, een goed mens. Daar hoef je niet mee te beginnen. Ik kom daar straks op terug. Maar, zegt Jezus, hou van mij. Het verschil tussen wat Jezus zegt tegen al die mensen om hem heen, is dat hij zegt tegen hen, stop met je best te doen en begin met van mij te houden. Daar ligt de kern van het geloof in Jezus. Laat alles even los en richt je helemaal op Jezus. Hij wil dat je van hem houdt. Hij wil dat je Jezus op de eerste plaats in je leven zet. Dat er niets belangrijker is, dat er niets mooier is, dat er niets fijner is dan zijn aandacht, zijn liefde in jouw leven. Kijk, Jezus zei natuurlijk wel van, laat de mensen om je heen los, laat je eigen leven los, neem je kruis op. Dat zijn best wel spannende dingen, ook wel moeilijke dingen zoals ik al aangaf. En Jezus wil dus niet zeggen dat je andere mensen negeert. Sterker nog, ergens anders zei Jezus, nee, wat is belangrijk voor je leven? Als eerste dat je van God houdt, dat je God lief hebt en dan je naaste als jezelf. Zie je? Dat zei Jezus ook. Dat betekent dat de mensen om je heen, dat je die echt van de mensen om je heen moet houden. Dat is belangrijk. Maar waar haal je die liefde vandaan? Dat is misschien wel het punt dat Jezus maakt. Haal je de liefde bij Jezus vandaan, dan ga je op een andere manier naar mensen om je heen kijken. En die liefde van Jezus is ook liefde voor jou. Dat wordt dan automatisch ook liefde voor je familie. Het wordt liefde voor je kinderen als je hebt. Of je broers en zussen. Of iemand van wie je houdt. Een vriend, een buur. Het maakt niet uit. Hoe kan je dat nou het beste vergelijken? De liefde van Jezus en de liefde voor de mensen om je heen. En toen moest ik denken aan gisteravond. Gisteravond laat, toen het al donker begon te worden, toen liep ik nog een rondje om, zeg maar, in Waal. En we liepen met z'n tweeën en we keken naar boven en we zagen allemaal sterren. En toen dacht ik, ja, zo is het. De liefde die wij hebben als mensen voor anderen, is zoals het licht van de sterren. Mensen hebben licht nodig, zoals de kaars die brandt, het licht van Jezus. En als jij liefde geeft aan een ander, dan laat je iets van jouw licht schijnen in het leven van degene die je houdt. Maar dat is niet alles. Want als je nu naar buiten loopt, ja, het is vandaag bewolkt, maar op een zonnige dag naar buiten loopt, wat denk je? Branden die sterren dan nog steeds? Ja, die sterren die staan er nog op precies dezelfde plek. En die branden net zoals ze 's nachts ook te zien zijn. Maar waarom kan je ze dan niet zien? Dat komt door onze grote ster, onze eigen ster, de zon. De zon is vele malen sterker. Nou, stel je nou voor dat de zon te vergelijken is met de liefde van Jezus. En dat de sterren te vergelijken is met jouw liefde. Dan kom je heel dicht bij de boodschap van Jezus. Jezus zegt, warm je aan de liefde van de zon. Zo groot is mijn liefde. En als je je daarop warmt, dan kan je ook weer jouw liefde die je ontvangen hebt doorgeven aan de mensen van wie je houdt. Maar ik kom eerst. Blijf in het volle licht van de zon staan. Maar Jezus zei nog iets, hè? En dat is minstens zo spannend. Want hij had het niet alleen over dat je dingen moet loslaten. Maar Jezus had het er ook over dat je je kruis moet opnemen. Nou, in onze taal is dat ook zeg maar een soort spreekwoord. Neem je kruis op. En dat betekent gewoon ja, dat je moet doen wat er nou helemaal voor je ligt. Je ontkomt er niet aan. Moeilijke taak of iets waar je tegenop zit. En Jezus zegt, neem je kruis op. En in de tijd van Jezus was dat geen spreekwoord of gezegde. In de tijd van Jezus betekende dat echt iets. In de tijd van Jezus, onder de heerschappij van de Romeinen, namelijk, was dat de doodstraf. De enige mensen die met een kruis liepen, waren de mensen die veroordeeld waren te dood. Dus als Jezus zegt, neem je kruis op, dan zegt hij eigenlijk in de Bijbel, je bent een veroordeelde. Je bent te vergelijken als een crimineel die dood moet. Als iemand die geen recht meer heeft op het leven. Nou, dat is nogal wat. Dat is heel wat anders dan wat wij ons erbij voorstellen. Jezus zegt ten diepste, je bent gearresteerd. En omdat je gearresteerd bent, als je mij wil volgen, word je gearresteerd. Als je dicht bij mij blijft, dan arresteer ik jou. En neem daarom je kruis op. Ik weet niet hoe dat landt in je gedachten en in je hart, maar daar word ik niet vrolijk van zo'n gedachte. Dat je een kruis moet opnemen en dat als je in Jezus gaat geloven, je te vergelijken bent met een crimineel die ter dood veroordeeld is. Is het dan zo slecht met mij? Ben ik dan zo'n slecht mens? Kom op, Jezus, zo zit het toch niet? Ja, zegt Jezus, ergens wel. Want denk maar eens terug aan al die momenten in je leven, misschien wel van afgelopen week. Die misgingen, die fout gingen. Die keer dat je boos was. De keer dat je niet goed luisterde en dat je onredelijk was. De keer dat je iets had voorgenomen, maar niet gedaan hebt. En ga zo maar door. Er zijn zoveel dingen in je leven die misgaan. En Jezus zegt, juist die dingen, daar wil ik je bij helpen. En er is maar één weg om daar los van te komen. En dat is door mij te volgen. Waarom is dat zo belangrijk? In de tijd waar we nu leven, en dat is de tijd tussen Pasen, de Paasfeest en het Pinksterfeest, heet het tijd van Pasen. En dan denken we aan de opstanding van Jezus. En de opstanding van Jezus, daar ging wat aan vooraf. Namelijk zijn lijden, zijn sterven. Op Goede Vrijdag stierf Jezus zelf aan het kruis. Als Jezus tegen zijn leerlingen zegt, neem je kruis op en volg mij. Dat betekent dat Jezus toen al verwees naar het kruis waaraan hij kwam te hangen. En pas later begrepen de leerlingen wat het betekende. Het betekent namelijk, als je Jezus volgt, dan is alles wat jij doet in jouw leven, met name de dingen die waar je los van wil komen, je zonden, je fouten, die komen terecht bij Jezus aan het kruis. Ja, je bent te vergelijken met een crimineel die de doodstraf verdient, maar jij zelf gaat niet die doodstraf krijgen, Jezus kreeg hem. En hij zegt van, volg mij, dan ziet God naar mij en als hij naar mij kijkt, ziet hij ook jou, die God van liefde. Hij liet mij lijden, zodat jij vrij kan zijn. Jezus zegt dus, neem je kruis op en volg mij. Wat betekent dat nu voor jou, voor mij, vandaag? Een hele spannende, vind ik, opnieuw. Want ergens, zegt Jezus, je eigen ego, je eigen dingen die jij belangrijk vindt, die vindt God zoals ze nu zijn niet belangrijk. Je eigen ego zoals je nu bent, God wil hem nog veel mooier maken. Vergelijk dat maar met die sterren en de zon. God wil je maken zo krachtig, zo mooi als de zon. Want als je Jezus gaat volgen en je echt weet wie hij is, dan is hij degene die jou alle vreugde, die jou alle liefde van God gaat geven. En daar mag je een nieuw leven mee beginnen. Wonderlijk, hè? Dat aan de ene kant, als Jezus zoiets tegen je zegt, je best voor kan schrikken, neem je kruis op. En daar bedoelt hij mee van alles wat op jouw schouders rust, dat neem ik mee naar mijn kruis, zodat jij dat niet langer hoeft te dragen. Hoe gaat het nou in de praktijk? Hoe gaan we daarmee verder? Nou, misschien is dat niet zo ingewikkeld, maar het is wel weer barstig. Kijk, het is niet zo ingewikkeld, omdat vanaf het moment dat je Jezus gaat volgen, je eigenlijk zegt, oké, niet ik bepaal meer mijn leven, maar Jezus gaat mijn leven bepalen. Ik probeer naar hem te luisteren en ik probeer hem te volgen, echt. Niet omdat ik wat van hem kan verwachten in dat hij iets voor mij doet, maar dat hij alles al voor mij gedaan heeft en dat hij me meeneemt in alles wat voor me ligt. Jezus volgen betekent dus dat je geen mitsen en maren hebt. Die zeggen van, ja, Jezus, dat is goed en aardig, maar ik heb nog dit. Of ik wil eerst nog dat. Nee, probeer je helemaal in Jezus in te leven. In wat hij wil. En hoe hij wil dat jij meer en meer op hem gaat lijken. Je kan het ook anders zeggen. Als mens kan je zomaar zitten nou, zeg maar, op de troon van je eigen leven. Jij bepaalt wat er gebeurt. Jij maakt de keuzes. Maar Jezus zegt, als je nou eens van je troon afstapt en je geeft mij de ruimte en laat mij op die troon zitten, neem ik jou mee. Dan zal ik je leven leiden en zo zal Jezus jou meenemen. Dit vind ik mooie woorden. Dat Jezus mijn liefde zo groot wil maken als de liefde die je kunt vergelijken met de zon. En dat Jezus ook nog van mij vraagt en dat hij echt wil dat alles wat op mijn schouders rust en nare dingen, dat hij dat van me af wil nemen en daar juist vrij wil in maken. Ik vind het prachtig om te horen. Ik denk, ja, dit is wat ik wil. En tegelijkertijd weet ik ook, ja, maar ik blijf Hans. Met al mijn beperkingen, met al mijn dingetjes die ik soms belangrijk vind en wat ik dan aan anderen vertel. Ik vind het moeilijk soms om Jezus te volgen. En tegelijkertijd denk ik ook, naar het woord van vanmorgen, ik wil niet opgeven. Ik wil vasthouden aan die liefde van Jezus, want hij weet het veel beter dan ik. En laat ik maar proberen dan om keer bij keer, stapje bij stapje, gewoon dichter bij Jezus te komen, dichter bij hem te blijven en al mijn gedachten bij hem neer te leggen. Want Jezus wil met me mee zijn, meegaan. Jezus vraagt mij, wil je mijn leerling zijn? En leerling zijn, dat betekent dat je dingen gaat leren. Je leert dingen af die je niet meer wil. En je leert nieuwe dingen aan die je mag gaan doen. En zo als jij op die manier ook de liefde van Jezus wil omarmen, dan zal hij ook jou omarmen en dan zal hij voor je zorgen. En draagt hij jou in je leven. En ik weet niet hoe je leven is. Kijk, mijn leven is mooi. Mijn leven is soms ook niet mooi. Ik ken hele goede momenten, maar ik ken ook hele moeilijke momenten. En dat zal voor jou, ik denk, niet veel anders zijn. En in al die momenten, wanneer het goed met je gaat, maar ook wanneer het moeilijk is, draagt Jezus je als je hem volgt, als je hem gelooft. Ja, het kost je wel wat. Want de dingen die jij belangrijk vindt, die vindt Jezus misschien niet belangrijk. En die mag je helemaal loslaten. En vertrouw er dan op dat Jezus met je meegaat. Dat Jezus jou op de juiste momenten de dingen geeft die jij nodig hebt. En zo mag ook jij een leerling van Jezus worden. Die Jezus volgt. Die alles wat er in je leven is even een stapje minder belangrijk maakt. Dat Jezus op de eerste plaats komt. En als je van alles ontvangt, dat je dan ook mag delen aan de mensen om je heen. Volg Jezus. Zet hem op de eerste plaats. en neem je kruis op. Dat betekent, kom bij hem met alles wat je bent en laat je door Jezus bevrijden. Wil je het proberen deze week? God zegen. Amen. We gaan samen ook een lied zingen. En dat is gezang 314, het eerste en het derde vers. Na deze woorden van Jezus die, naar ik hoop, je bemoedigd hebben en je ook iets hebben meegegeven waar je deze week wat mee kan, willen we ook de Heere danken voor al het goede wat hij ons gegeven heeft. En gelijktijdig willen we ook bidden voor de mensen die het moeilijk hebben. Zoals Jeanette had zojuist verteld, de mensen uit onze gemeente. Daar gaan we samen voor bidden. Bid je met mij mee? Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Heer, u bent een man van wonderen. U bent een man van God. U bent God. Want u leefde samen met uw Vader in volledige harmonie, volledige liefde en eenheid. En u volgde wat de Vader van u vroeg. En dat is mens te worden. Om zo te kunnen leven onder de mensen die het moeilijk hebben. Mensen in de tijd van Jezus zelf, maar ook de mensen van vandaag en morgen. Heere Jezus, wat bent u mooi in alles wat u gedaan heeft. Wat bent u bijzonder in alles, Heer, hoe u uw Vader volgde, hoe u vol van liefde het Koninkrijk van God kwam brengen. Brengen bij ons. En het Koninkrijk is er ook voor onszelf. Dat mag nu al beginnen in ons leven. En op dit moment van gebed, Heer, beseffen we hoe groot uw liefde is. Als mens kan je maar worstelen in het leven. Natuurlijk kennen we allemaal onze mooie en goede momenten, maar oh, wat is het soms ook wel lastig. Soms zelfs zo lastig dat je het niet in de gaten hebt, dat je het maar vasthoudt en dat je het bijna niet los kunt laten. Maar u zegt, nee hoor, er is een andere weg. En die weg is je handen openen en al je zorgen en al je gedachten, vertel ze aan mij, geef ze aan mij en ik neem ze mee. En ik zal je dragen heel je leven. Heer, en dat willen we u ook bidden. Wilt u ons dragen in heel ons leven? En in het bijzonder willen we dat als eerste doen, maar voor mensen uit onze gemeente. Denk weer aan Henk en Betty de Wind. Henk wordt maandagmorgen wordt hij opgenomen voor een operatie. We willen bidden, draagt u hen. Ga met hem mee. Op het moment dat dat hij een operatie moet ondergaan, en wilt u dat daar dan ook zegenen. Zodat alle kennis die er is in de ziekenhuizen van de artsen en de chirurgen hier, dat het ook mag leiden tot genezing. Wilt u het werk van deze handen, van de mensen die zorgen, zegenen, zodat Henk hier mag herstellen. Ga met hem mee als het spannend wordt. Geef hier dat u zijn licht, dat u hier de zon bent in zijn leven, waarin hij zich volledig mag vertrouwen. Samen met Betty en de kinderen en de mensen die om hem heen zijn en hem lief zijn. En we mogen als gemeente ook bidden, Heer, voor Margaret. Heer, u kent haar leven. En ook haar leven, Heer, dat is niet alleen maar mooie momenten. Er zitten ook best wel moeilijke, pittige momenten in het leven. Zware momenten in het leven. Waarbij je soms kunt denken, houd het dan nooit op. Heb je het ene gehad en ben je er nog niet eens klaar mee, Heer, dan komt het volgende. En we willen voor haar bidden. U kent haar situatie, u kent haar ziekte, u kent de zorgen die daarbij zijn. En we bidden, Heer, wilt u ook voor haar de zon van liefde, de zon van leven in haar leven zijn. Dat al de zorgen die ze heeft, dat ze dat biddend ook bij u mag neerleggen en volledig u mag vertrouwen. En Heer, wij als mensen, wij weten het niet hoe ons leven gaat. Maar we mogen wel bidden en dat telkens weer bij u neerleggen. Bidden, Heer, ook om genezing. Bidden om moed, om vol te houden, om kracht. Heer, en dat bidden we uiteraard niet alleen voor Margaret, maar ook voor de mensen die om haar heen zijn, die haar lief zijn. Haar moeder en broers en zussen, maar ook, Heer, degenen van wie ze houdt. Hen dragen we op, aan u op. En zo bidden we hier voor eigenlijk een ieder mens om ons heen die we kennen. We kennen mensen om ons heen die het soms zwaar en moeilijk hebben. En ook al noemen we niet altijd de namen, in ons gebed hier zijn ze er wel. En bidden, Heer, wilt u voor een ieder van een mens die het licht van de liefde van Jezus nodig heeft, wilt u die bestralen. Bijzonder, Heer, vanmorgen en de komende week. We bidden, Heer, om genezing, waar genezing verlangen wordt. We bidden, Heer, om bevrijding, waar bevrijding nodig is. We bidden, Heer, om troost waar mensen getroost moeten worden. We bidden, Heer, om uw aanwezigheid bij het leven, in het leven van mensen die zich eenzaam voelen. Vader, in deze dag, Heer, is een bijzondere dag. In de wereld worden we bepaald bij de dag voor de moeders. En het is ook goed, Heer, om te bidden daarvoor. Om verschillende redenen. Heer, allereerst uit dankbaarheid voor onze eigen moeders, wie zij mochten zijn in ons leven. Heer, maar soms kan het ook zo zijn dat je je moeder mist omdat ze er niet meer is. Of dat je niet meer bij haar kan zijn omdat ze in de quarantaine zit en je niet erbij mag. Dat ze alleen is en dat ze opgenomen is. We willen voor hen bidden. Vader, we willen ook bidden voor vrouwen die moeder zijn en die het leven van hun moeder zijn moeilijk vinden, zwaar vinden. Nou, in het bijzonder in deze periode waarin je zoveel dagen achtereen je werk moet combineren, de dagelijkse dingen, met de kinderen thuis die niet naar school gingen. Heer, het kan soms ook heel lastig zijn. En daarom willen we u bidden, Heer, van zegende moeders. Geef, Heer, dat ze vol zijn van uw liefde, dat ze vol zijn van uw kracht. En dat ze datgene kunnen doen, Heer, wat nodig is. En tot slot, Heer, bidden we ook voor de vrouwen en uiteraard ook voor de mannen die misschien wel moeder of vader hadden willen zijn, maar dat tot nu toe nooit geworden zijn. Heer, ook dat kan weer een verdriet zijn die zo diep naar binnen komt. En wat heb je dan nodig om alles bij u neer te leggen, Heer Jezus? En de kracht van het leven bij u te zoeken. Met de vragen die soms blijven hangen, waar geen antwoorden op komen. Hoor dan, Heer, dat stille gebed, dat stille verdriet, de traan, zie het, Heer, en droog het. Want we hebben het nodig. Heer, en tot slot is het misschien ook wel goed te bidden voor onze kinderen. Ze zijn nu een paar maanden, bijna 2 maanden thuis geweest en hebben op afstand hun huiswerk moeten doen en schoolwerk moeten doen. Maar morgen mogen ze weer naar school. En niet allemaal tegelijk. Heer, in iedere school gaat er weer anders mee om. Maar we willen bidden, Heer, voor de kinderen. Wilt u hen zegenen? Waar ze ook zijn, wie ze ook zijn, wat ze ook doen. De allerjongsten, maar ook de ouderen. Geef, Heer, dat ze weer plezier mogen hebben in het naar school gaan. Vriendjes ontmoeten en het goed hebben met elkaar. Zegen ook de meesters en de juffen en de onderwijzers. Heer, op welk niveau ze ook lesgeven. Zij het op de basisschool straks, later ook op de middelbare school en daarboven. Heer, geef in dat ze de kracht mogen hebben in deze tijd om te zien naar onze kinderen. En zo mogen we hier heel veel dingen bidden. Heel veel zorgen bij u neerleggen in de hoop, de verwachting en het geloof. Dat Heer Jezus, als u ons voorgaat en u het licht in ons leven, dat we bevrijde mensen zijn. Heer, en dank u wel voor dat, voor dat wonder in ons leven. Dank u wel dat u zo in ons leven bent. En wil u bidden, Heer, wilt u zo ons zegenen. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Je krijgt nu ook de gelegenheid om van je rijkdom te delen. Je krijgt de gelegenheid om je gaven te geven. We zijn 2 collectors in deze dienst voorbereid. De eerste is voor de kosten gebouwen, die helaas leeg staan, maar nog steeds hun kosten met zich meebrengen. En ook voor de kerk. En als je collecteert voor de kerk, dan gaat het over alles wat we nodig hebben om kerk te kunnen zijn. Je krijgt de gelegenheid om samen te delen van je gaven. In deze periode hebben we een bijzondere periode wat betreft de diensten. Gewoonlijk waren we gewend om 's morgens een dienst te hebben en 's avonds een dienst. En wat we dan deden is dat we 's ochtends vaak luisterden naar wat God belangrijk vindt in ons leven. En dan geeft hij ons richtlijnen om te leven naar zijn wil. En dan wat vaker 's avonds gebeurde, is dat we ons geloof belijden. En omdat we nu geen avonddienst hebben, wilde ik dit nu met je doen. Samen het geloof belijden waar we in geloven. Wie is nou Jezus in wie we geloven en wat kan hij ons brengen? En daarom wil ik samen met jou, en je mag die woorden als je ze hoort in je gedachten en in je hart met mij meespreken, het geloofbelijdenis uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij werd gekruisigd en hij is gestorven. Hij werd begraven. Hij daalde neer in de hel. Maar op de 3e dag stond hij op uit de dood. Vandaar voer hij op naar de hemel en zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dat is wat Dat is ons geloof. Zo beleiden we ons geloof. En als je dat geloof ook voor jezelf kunt beamen, dan wil de Heere God jou ook zegenen. Open daarom je hart en ontvang aan het einde van deze dienst de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met jou. Amen.